Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is cultuurexpert Hubert de Man. Hubert, welkom, wat ontzettend leuk dat je er bent.
Ja, fijn om hier te zijn. Ja. Dank je.
Ik heb een paar highlights even uit jouw lange loopbaan op een rijtje gezet. Je bent socioloog, je doseerde aan verschillende universiteiten. Gaf onder meer cross-cultural management aan de Nyenrode Business Universiteit.
Klopt.
Ja, leuk is dat. Cross-cultural management, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is managen van mensen over de grens?
Ja, in feite het managen over de grens gaat om internationale handel. Gaat om hoe onderhandel je met mensen in andere landen. Hoe gedraag je op een business diner? Dat soort dingen.
Oké, ja, nuttig. Nou, je schrijft regelmatig over de ontwikkelingen in China. En je doseerde ook in China aan de Universiteit van Nanjing. Zeg ik het zo goed? Is dat de
Nanjing, ja.
Nanjing, oké. Okay. Tegenwoordig zelfstandig consultant en trainer. Maar ook leuk om te vermelden. Je hebt veel vrijwilligers getraind in het vluchtelingenwerk om met cultuurverschillen om te gaan. Je hebt ook bijvoorbeeld verschillende Syrische en Afghaanse vluchtelingen geholpen om de Nederlandse taal te leren. Leuk, dat ben je de laatste jaren meer gaan doen? Of?
Ja, kijk, het is eigenlijk de fase in mijn loopbaan. Het professionele werk loopt een beetje af. En ik vind dat ik met alle kennis die in mijn hoofd zit iets moet doen, iets nuttigs voor deze maatschappij. En dan train ik niet alleen de vluchtelingen zelf, maar vooral ook de vrijwilligers die met die vluchtelingen om moeten gaan. Ja. Dus ik probeer eigenlijk met die vrijwilligers hetzelfde te doen als ik met de studenten in Nyenrode of in Nanjing heb gedaan.
Ontzettend interessant. Nou, daar gaan we het onder meer over hebben met elkaar. Eerste vraag. Wat is nou een inzicht, een idee of een ervaring waar jij in je loopbaan echt iets van hebt geleerd? Waarvan je zegt, nou, dat heeft toch wel impact op mij gehad?
Ja, dat is moeilijk. Zijn er heel veel. Maar laat ik gewoon eens één gebeurtenis noemen waar dat hele idee van omgaan met cultuurverschillen ongelooflijk hard op me afkwam. In 2004 gaf ik voor het eerst les in China aan Chinese studenten, in het Engels wel. En toen had ik een groep wat oudere managers in Shenzhen, vlakbij Hongkong. En dat ging helemaal fout. Okay. Ik gaf ze een opdracht om zelf na te denken over human resource management, dan hun eigen praktijk te beschrijven en ik vroeg hun eigen mening over die dingen.
Okay.
In die groep kwam toen een van de deelnemers in de pauze, privé, op mij af.
Ja.
Echt helemaal kwaad.
Okay.
Hoe ik het kon maken om hun vragen te stellen, terwijl ik hun nog niet had uitgelegd wat het juiste antwoord was.
Okay.
En ook impliceerde iets als van, ja, ben jij lui of zo? Jij bent leraar, je doet je werk niet. Je laat ons praten en we moeten van jou leren.
Okay.
Dit klopt niet. Ik heb die na die les gedacht van, ik ga weg. Ik zag aan de overkant Hongkong liggen. Ik denk, een normale stad. Met
normale
mensen.
Ja, normale
maar
mensen.
Met een normale cultuur. Ik kom hier nooit meer terug.
Oké.
Okay. Dat was eigenlijk de trigger.
Eerste reactie die veel mensen misschien ook wel zouden hebben gehad.
Ja, het was de trigger om te zeggen van ja. En vervolgens ben ik wat Chinese vrienden gaan e-mailen en bellen. En ik een professor in de cultuur, weet ik wat niet allemaal. En een vraag van, wat moet ik nou doen?
Ja.
Ik heb toen een paar hele nuttige adviezen gekregen. En het belangrijkste advies was kruip eens wat meer naar die mensen toe. Doe eens eerst wat zij van jou verwachten, voordat je met jouw cultuur hun probeert op te voeden.
Ja. Je had waarschijnlijk helemaal geen idee dat je überhaupt op de tenen van mensen ging staan, dat je daar een fout mee maakte. Je dacht gewoon dat je bezig was met goed les te geven.
Op dat moment deed ik gewoon wat wij in Nederland goed lesgeven vinden.
Ja, ja.
Het gekke was, ik had wel wat boekjes van tevoren gelezen over de Chinese cultuur.
Precies.
Zelfs Confucius. Ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb, maar ik had natuurlijk wel wat kennis, maar kon daar niets mee. Je wordt er echt door overvallen.
Ja.
En dan denk je, ik heb die avond zitten huilen op de rand van mijn bed. Ik denk, gekke Chinezen, ik wil dit nooit meer.
Maar dat was natuurlijk een hele mooie kans waarschijnlijk ook in je loopbaan om dat te gaan doen. En je had zoiets van, ik heb het verknald gewoon.
Ja, dat is eigenlijk een begin geworden van nog meer. Want was in diezelfde periode was er eigenlijk een andere ervaring. Dat ik nog een probleem had in een hotel wat ik niet kon oplossen. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon Chinees leren.
Ja, ja.
Dan kan ik weer met die mensen praten. Toen ben ik ook Chinees gaan leren. En ik ben me echt gaan verdiepen in dit soort dingen.
Interessant. Kun je nog even uitleggen waarom waren ze zo boos? Waarom waren ze zo boos? Wat verwachten in dit geval zeg maar deze Chinese studenten van jou als Nederlandse leraar?
Deze wat oudere, wat traditionelere studenten verwachten dat ik uitleg hoe het zit. En ik verwachtte van mij de autoriteit.
Ja.
En verwachten ook dat ik normen geef aan hun gedrag moet voldoen. Eigenlijk, en dan kom je toch weer met een soort stereotype aan, daar moet je mee oppassen. Maar het idee toch van de wat Confuciaanse relatie tussen meester en leerling.
Ja.
Er is een spreekwoord in China, eens een leraar, altijd een vader.
Oké. En die vaderfiguur, die was je niet op dat moment?
Nee, die was ik niet.
Nee.
En ik heb toch echt geleerd om autoritair te zijn. En ik ben het ook leuk gaan vinden.
Oké, dat is wel heel interessant. Maar dat doe je dan weer niet in Nederland?
Ja, ook een beetje. Ook want een ik beetje, denk, hey, ja. toch wel leuk eigenlijk.
Oké, grappig. Zeg, jij bent je in de loop van de jaren steeds meer gaan verdiepen in de rol van cultuur. En cultuurverschillen ook in het bedrijfsleven. Je hebt natuurlijk al nu een paar dingen zo verteld. Maar waarom is dat zo interessant? Waarom is dat zo boeiend?
Ja, eigenlijk staat het ook een beetje los van deze ervaring. Was ik al veel langer mee bezig. In toenemende mate merken we dat organisaties veel meer zijn dan een aantal formele structuren, procedures, technologieën en dat soort zaken.
Ja.
En in toenemende mate komen we erachter dat het een groepen mensen zijn die in onderling verband een klus klaren. En ja, we hadden dat soort woorden als informele organisatie en dat soort zaken.
Maar het is ook gewoon samenleven met elkaar.
Het is een samenleven. Ja. En met mijn achtergrond in de sociologie was ik eigenlijk al opgevoed natuurlijk in de organisatiesociologie van Lammers in Leiden. Mm-hmm. Die het prachtige boek had geschreven als de organisatie van bovenaf en onderop. En juist spel tussen de formele organisatie, het van bovenaf georganiseerde en de dynamiek, de eigen dynamiek van organisaties, heeft me eigenlijk altijd geïnteresseerd. En toen kwam rond de jaren 80 een hele stroming op van organisatiecultuur als nieuw thema.
Ja, en dat werd heel populair op een gegeven moment.
En daar heb ik ook cursussen over mogen maken voor de Open Universiteit.
Ja.
En dat is eigenlijk een heel mooi project geweest om gewoon eens alles om een rij te zetten over organisatiecultuur. Wat kun je daar nou mee? Wat is dat? Kun je organisaties ook managen via hun cultuur?
Ja, en dat is wat veel mensen denken. Hè? Dat je ook bijvoorbeeld de cultuur zou kunnen managen. Daar komen we straks wel even over te spreken. Want volgens mij geloof je daar niet echt in. Maar je bent ook, behalve zeg maar naar organisatiecultuur, heel scherp gaan kijken naar landenculturen, zou je kunnen zeggen. Hoe mensen zeg maar in verschillende landen ook werken en met elkaar omgaan. Wat is nou de beste manier als ik daar nou meer van wil weten? Ik luister deze podcast, maar als ik nou meer van wil weten, dan kan je boeken lezen en allemaal dat soort dingen. Maar jij zegt ook, je moet misschien ook wel gewoon romans lezen of filosofie lezen. Er zijn allerlei manieren waarop je kunt verdiepen in de culturen van landen die veel verder reiken dan een handig boekje met cultuurverschillen.
Ja, heel veel mensen zeggen je moet op reis gaan, maar dat is niet genoeg. Als toerist leer je niks over cultuur.
Oké, okay. Dus als toerist leer je niks over cultuur.
Nee, want dan ben je gewoon toerist. En de rol van toerist die sluit mooi aan bij de rol van de toeristenindustrie. Dus dat gaat probleemloos meestal.
Ja.
Je moet er gaan werken. Dus het in andere landen gaan werken, samen dingen doen. Doe je het niet in je werk, ga maar eens wat vluchtelingen begeleiden in hun ontwikkeling hier.
Ja.
Je bezighouden met dat soort dingen. Dus het gaat in de eerste plaats om praktijk op doen. Breng jezelf in situaties waar je verschil moet overbruggen.
Oké, waarbij je ook echt het echte menselijke contact ook echt hebt, hoor ik je zeggen. Ja.
Maar ook, en dat is de andere kant. Ik denk dat uit de managementliteratuur ook best wel aardige modelletjes zijn die jou een beetje kunnen helpen om dan in kaart te brengen wat je dan ziet.
Oké, dus dat je in ieder geval een klein beetje een verwachtingspatroon misschien hebt of zo. Oké, maar dan moet ik denken aan Hofstede en zo. Of Fons Trompenaars, ook bekende naam.
Hofstede, Trompenaars hebben dat voor organisatieculturen, nationale culturen gedaan. Voor organisatieculturen heb je prachtige boekjes nog steeds van Handy.
Oh ja, Charles Handy. Ja.
Bijvoorbeeld over machtsgerichte culturen, rolgerichte culturen, persoonsgerichte culturen. Helpt nog steeds. Ik gebruik het ook zelf wel in cursussen. En dat soort modelletjes kun je ontzettend goed helpen om wat verschillen te herkennen.
Ja, zodat je weet wat je ziet. Maar de dat is geen zeg maar vervanging voor de echte interactie.
Absoluut niet, want voordat je het weet ga je geloven dat die verschillen ook de echte verschillen zijn. En ik sprak daar net vandaag nog met een collega over. En die zei, als mijn studenten zeggen dat ze een heel duidelijk verschil tussen twee culturen zien, dan ga ik ze vertellen dat ze niet goed gekeken hebben.
Oké. Want dat moet je uitleggen. Dat is een heel interessante.
Ja, dan verwar je dus de complexe werkelijkheid die je ziet met een modelletje. En dan zie je dus niet die mensen, dan zie je jouw modelletje.
En dan denk je, kijk, zeg, ik herken het al. Dat is precies wat ze zeggen over de Chinezen of over de Duitsers. Ja.
Op Nijenrode hebben wij studenten meegemaakt en die hadden op hun iPhone een app zitten met alle modelletjes van Hofstede.
Okay.
En dan konden ze, als ze iemand tegenkwamen, even klikken en zeiden, oh, jij komt uit Taiwan, dan geloof jij in hoge machtsafstand. Nou snap ik dat jij zo autoritair bent. Nou, wat doen die mensen? Die kijken dus op een app en niet naar die Taiwanese.
Ja, maar dat maakt inderdaad veel uit. Ja. Wij hebben elkaar een keer eerder gesproken, bij verschillende gelegenheden, maar ook over het boek van Erin Meyer. Dat is een populair boek op dit moment in het bedrijfsleven, de Culture Map. En jij zegt er eigenlijk over, dat gaat niet over cultuurverschillen, maar het gaat eigenlijk alleen maar over hoe Amerikanen naar andere culturen kijken.
Ja, het gaat inderdaad toch wel over cultuurverschillen, maar op een heel specifieke manier. Het is de Amerikaanse onderzoeker die door middel van gestandardiseerde instrumenten houdingen van buitenlanders in kaart brengt.
Precies.
En daar analyses op doet, waardoor je die mensen mooi in hokjes en vakjes kunt plaatsen.
Ja.
En dat is dat onderzoek is niet slecht. In de zin dat het gewoon voortbouwt op wat Hofstede en dat soort mensen al gedaan hebben.
Mm-hmm.
Maar het mist een aantal heel belangrijke aspecten. Eigenlijk is de interactie zoek. Als twee mensen elkaar tegenkomen, als jij en ik elkaar tegenkomen, ik kan jou wel indelen in een categorie van, de vlotte journalist met de oppervlakkige babbels. Hè? Dat zou kunnen doen.
Ja, dat zou je kunnen doen. Ja. Ja.
Op het moment dat ik jou daar inzet, is niet zo erg. Maar je moet wel kunnen terugpraten.
Ja.
Want jij zult ook denken van, hey, wat is dat voor man dat hij dat zegt?
Ja.
Die droge wetenschapper van de universiteit met 50 jaar leservaring achter de rug.
Ja.
Vervolgens, in het gesprek ontwikkelen wij een beeld van onze relatie, wat wij doen, wat wij samen kunnen. In feite ontwikkelt zich in die relatie nieuwe cultuur.
Ja.
En dat ontbreekt als je gaat kijken naar Amerikanen die met Japanners omgaan en met allemaal beelden in hun hoofd. Oh, Japanners die zijn erg onzekerheidsmijdend, houden van ritueel.
Mm-hmm.
Of je gaat met Chinezen om, die denken alles in termen van relatie en gezichtsverlies. Dat zijn beelden die we op de andere plakken.
Ja.
Maar dat is geen gesprek waarin wij misschien iets konden ontwikkelen. Het leuke is van internationaal bedrijfsleven is dat daar mensen die daar aan tafel zitten met elkaar, onderhandelen, zaken doen, in feite cultuur maken.
Ook een soort nieuwe cultuur die weer een soort mengvorm is van wat ze misschien mee hebben gebracht aan tafel.
Ze maken iets nieuws.
Ja.
Zuid-Amerikanen die misschien in hun gezin altijd te laat komen, zullen als ze in een internationale meeting zijn, de tijd letterlijk nemen. Dat hebben ze gewoon geleerd en dat is handig.
Ja.
En als er dan iemand aan tafel zit van, ik weet wel hoe Zuid-Amerikanen met tijd omgaan, dat heb ik in het boekje van Erin gelezen. Ja, dan maakt hij dus heel grote fouten.
Ja, maar toch, heel grappig. Ik hoor jou ook nu weer zeggen in het voorbeeld van, Zuid-Amerikanen die gewend zijn om in een gezinssituatie te laten komen. We hebben allemaal dat soort beelden natuurlijk in ons hoofd zitten.
Ja, en voor een deel kloppen die ook. Alleen willen wij, want waar gaat het uiteindelijk om in internationale culturen? Daar gaat het uiteindelijk om hoe wij met elkaar samenleving en zaken doen.
Ja.
Al was het maar om geld te verdienen, nog veel belangrijker hoe we in deze wereld tevreden met elkaar bewaren.
Ja. En dan moet je dus niet zozeer de verschillen accentueren, maar dan moet je juist je afvragen, hoe overbrug ik dan die verschillen?
Ja, overbrug verschillen, maar eigenlijk nog één stap verder. Hoe creëer je spelregels op basis van wat wij zelf mee hebben gekregen in onze eigen cultuur?
Ja.
Hoe kan je dat gebruiken om iets leuks te maken?
Oké, dus eigenlijk nog verder. Het is niet alleen maar, zeg maar, het is eigenlijk lastig cultuurverschillen. Maar we kunnen het overbruggen en dan kunnen we een beetje met elkaar omgaan. Maar je zegt, je kunt eigenlijk door die cultuurverschillen ook nieuwe dingen maken. Die beter zijn misschien wel.
Ik heb ooit was een Rotterdamse zakenman. Ik kan zijn naam hier nu niet onthouden, denk ik. Of noemen. En die gaf een lezing over hoe hij zaken deed in China.
Oké.
En dat deed hij door, met één spreuk: it takes two to tango.
Ja.
En wat deed hij tijdens een lezing? Elke keer nadat hij wat weer beweerd had, ging hij een stukje tango dansen in zijn eentje over het podium. Wat hij nog niet zo goed kon, maar hij zat op cursus, was duidelijk. Maar die boodschap is me altijd bijgebleven. Het is niet, ik begrijp jou vanuit mijn modelletje en jij begrijpt mij vanuit jouw modelletje. Nee, we gaan een dansje doen.
Ja.
En ik ken een paar stappen, jij kent een paar stappen. En misschien creëer je iets wat werkt.
Ja.
En dat is het pragmatische element wat ontzettend mist in die oude, ik noem het maar de plaatjesmaakboeken.
Ja, ja, ja.
Plaatjes maken en vanuit die plaatjes managen. Dus er zit nog een punt in.
Ja.
Namelijk dat in die plaatjes die wij maken, komen wij zelf niet voor.
Nee. Nee, dat is eigenlijk een beetje wat we net zeiden over Erin Meyer. Hè? Dus ze schetst dan wel, zeg maar, die verschillende landscultuur of werkcultuur in verschillende landen. Maar zegt er eigenlijk niet bij van, maar ik ben ook maar iemand die daarnaar kijkt. En ik neem mezelf ook daarin mee.
Ja, ze vertelt bijvoorbeeld in een ding wat op internet staat, een TED-college.
Ja.
Vertelt ze haar eerste ervaringen hoe ze tegen een vreemde cultuur opliep. Maar daar komen helemaal niet de reacties van die anderen in voor. En hoe ze daar vervolgens weer op reageerden.
Ja.
En daar moet je dan natuurlijk naar kijken. Het is niet zo interessant hoe je dat die andere een andere cultuur heeft. Maar het is veel interessanter hoe jij reageert op de reacties.
Ja.
Bij Trainingsinstituut De Baak denken ze dat jij het beste werkt als je weet wie je bent. De Baak biedt trainingen aan op het gebied van persoonlijk leiderschap en sponsort deze podcast. Wil jij meer weten over een gratis adviesgesprek om je leervraag aan te scherpen? Ga dan naar debaak.nl/podcast.
We hadden het net over jouw eerste ervaring als docent in China. Ja. En in de loop van de tijd ben je dus Chinees gaan leren. Je bent je erin gaan verdiepen. Nou, je zou kunnen zeggen, je bent de tango aangegaan. Wat zijn nou dingen waarvan je hebt gemerkt van, dat werkt dan ook? En dan niet de trucjes bedoel ik, hè, maar gewoon de manier waarop jij jezelf hebt ontwikkeld om uiteindelijk te kunnen dealen met die andere cultuur.
De trucjes werken inderdaad niet. Die zijn, dat denk ik ook niet eens. Ik kan hoogstens vertellen wat naar mijn gevoel bij mij een beetje werkt. Ten eerste is het verschil maar accepteren. Dus ik word geen Chinees. En die anderen worden geen West-Europeaan.
Ja.
En dat doet er ook verder niet toe. Dat is één. Ten tweede, wat je niet snapt, vragen.
Ja.
Ik doe dat nu ook met met mensen die in het vrijwilligerswerk met buitenlanders omgaan, met vluchtelingen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over bepaalde aspecten van de islam. En die snappen ze niet. Ik zeg, heb je het wel eens gevraagd?
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste advies. Je kunt alles vragen.
Ja. Ik knik nu inderdaad. Ik herken ook dat je toch probeert heel vaak zelf te duiden wat de ander drijft, zonder dat je die vraag expliciet stelt. Omdat je misschien wel bang bent dat een impertinente vraag is, bijvoorbeeld.
Ja, alles wat je op een vriendelijke en normale manier vraagt, is een goede vraag. Je kunt een moslim best wel vragen, waarom mag ik mijn schoenen niet aanhouden in jouw huis?
Ja, ja.
Dan gaat hij netjes uitleggen. Dat is een teken van beleefdheid.
Dus eerst zeg je, accepteer nou maar gewoon dat je nooit hetzelfde zult worden. Dat is heel erg moeilijk. En het tweede is, vraag gewoon. Zijn er nog andere dingen die je zelf hebt geleerd waarvan je zegt, nou, dat werkt gewoon heel goed voor mij?
Ja, en dat is dat stapje naar de ander toe in die tango. Dat maar heel klein is, want dat kunnen wij over het algemeen niet zo goed. Bijvoorbeeld dat beetje Chinees leren van mij.
Ja.
Dat heeft natuurlijk wel heel veel effect.
Ja.
Ik heb redenvoeringen in het Chinees gehouden voor mijn studenten. Heel simpel. Nou, dan kom ik ook eens belachelijk over. En dat is voor hun natuurlijk ook wel leuk.
Ja, maar dan lachen ze of zijn ze trots?
Nee, ze waren,
of,
zeer, ze waren zeer onder de indruk dat ik dat probeerde.
Dat je het probeerde, ja.
En misschien hebben ze ook alles gelogen, maar dat geeft niet. Het was wel leuk.
Ja.
Maar goed, die kant van waardering tonen, maar dat betekent ook, bijvoorbeeld, en dan komen we toch met die boeken lezen, als je met moslimculturen te maken hebt,
ja.
Ook al heb je daar zelf niets mee, en daar heb ik ook zelf niks mee, ga nog wel eens een stukje Koran lezen en wat het betekent.
Dat zou eigenlijk iedere Nederlander moeten doen.
Ja.
Toch? Ja.
Ja, en weten wat dat betekent.
Ja.
En vraag eens om uitleg. Werkt enorm aardig. Als je in China bent, verdiep je eens een keer in de werken van Confucius of het Taoïsme.
Ja.
Dat levert enorm veel op. Het is niet genoeg. Maar probeer nooit te doen alsof jij die cultuur wel even begrijpt. Want dat doe je toch niet.
Nee, breng me bij mijn volgende vraag. Een vraag die ik graag stel aan mensen. Want je zegt, doe nou niet alsof je die cultuur wel even begrijpt. Dat gaat je toch niet helemaal lukken. Is dat een hardnekkige mythe misschien ook? Of zijn er ook nog meer hardnekkige mythes op het gebied van cultuur en cultuurverschillen? Waarvan je zegt, daar moeten we echt van af. Dat is een foute gedachte.
Ja, ik denk de mythe, maar dan gaan we een beetje meer naar het organisatieniveau toe.
Ja.
De mythe dat wij cultuur wel even kunnen managen.
Oké.
En dat zie je heel veel in bij managers en bestuurders. Ik heb dat ook zelf in de praktijk wel meegemaakt. Toen ik een lezing hield bij een grote bureaucratische organisatie, dat later de mensen uit het topmanagement naar me toe kwamen en zeiden van, ja, maar meneer de man, u geeft geen instrumenten. U laat alleen maar zien hoe de problemen in elkaar zitten. Dat idee dat er dus ergens een instrument is.
Ja.
Waarin jij wat er tussen de oren van jouw medewerkers zit. Zo wordt cultuur vaak gezien. Dat je dat even kunt veranderen op een manier. Dat jij in de markt waar jij in zit beter kunt gaan functioneren. Is een hardnekkig misverstand.
Ja.
En tevens is het eigenlijk een uiting van iets anders. Namelijk dat die hoge... Of
die topmanager
en die bestuurders, dat die hun eigen rol eigenlijk onzichtbaar aan het maken zijn.
Dat moet je even uitleggen. Waarom maken ze hun eigen rol daarmee onzichtbaar?
Ik wil even de cultuur veranderen.
Ja.
Terwijl je ook zou kunnen aanvragen van, wat doe ik nou dat die mensen niet met mij meegaan?
Ja, wat doe ik nou eigenlijk zelf om een cultuur te produceren of mee te helpen produceren, die misschien helemaal niet zo is zoals ik zou willen?
En hoe denken ze over mij?
Ja.
Het zijn allerlei mechanismes om te voorkomen dat jij zelf zichtbaar wordt in het spel.
Ja.
Terwijl de cultuur grotendeels gemaakt wordt in de interactie tussen onder en boven.
Ja.
En het is een heel spel waar iedereen zijn eigen rol in speelt. Daar wordt cultuur gemaakt. En dan is eigenlijk mijn advies ook, als je nou echt wil snappen hoe cultuur en cultuurverandering in organisaties werkt, ga je dan verdiepen in wat ik zou willen noemen de antropologie van organisaties.
Ja, precies. Dus minder bedrijfskunde, meer antropologie misschien.
Ja, als een vreemde stam.
Ja.
Ik hoorde gisteren iets en zei iemand van, dan zie ik de CEO en denk, dat was een antropoloog. En die zegt, Chief Executive Officer. Nou, chief, dat heb ik in mijn studie al geleerd. Ik snap wat chiefs zijn. Kijk, dan kijk je met een ander oog naar je eigen organisatie. Dan zie je de totempalen. Dan zie je de rituelen, dan zie je de godsdienst, dan zie je het bijgeloof, waar jouw organisatie van in elkaar hangt en hoe je daar zelf ook in zit.
Ja, en dat is eigenlijk, zeg maar, dan neem je ook eens een keer die echt menselijke bril, zet je dan op om eens te kijken naar hoe die menselijke patronen, die intermenselijke patronen vorm krijgen. In plaats van dat je met een soort ingenieursblik rondjes en vierkantjes op papier zet en zegt, dit is de organisatie.
Ja, ik sprak ooit een historicus en die sprak over het werk van Hofstede. Die zegt van, the problem with Hofstede is, he is so damned uncultural. Want he is an engineer.
Precies, maar toch vinden wij dat dus blijkbaar heel lekker. Waarom vinden wij dat zo lekker? Waarom moeten we dat iedere keer weer opnieuw, als ware dat soort mythes ontzenuwen? Dat je dus op die manier de wereld kunt beheersen, in kaart kunt brengen?
Omdat heel veel goede managers goede ingenieurs waren.
Ja.
En goede economen. Dus daar binnen hun vakgebied werkt dat ook.
Ja. Je ziet weinig antropologen die voorzitter van de Raad van Bestuur worden. Het zijn vaak mensen met een financiële of inderdaad meer een technische achtergrond.
Of zijn juristen en die zitten al iets dichter bij de wereld van taal en argumentatie. En dat is misschien iets beter.
Ja.
Maar een goede ingenieur is natuurlijk prima. Alleen op het gebied van cultuur werkt dat denk ik niet goed. En wat je... Wat je eigenlijk zou moeten doen is het organisatiespel leren zien als iets wat met een eigen logica, waar je wel wat invloed op hebt, maar waar je zelf ook in zit. En dan denk ik ook goede journalisten, komt een beetje ook bij jou. Een goede journalist als Luijendijk is antropoloog.
Ja.
Waarom is zijn boek over wat er in de Londense financiële wereld gebeurt zo geweldig goed? Hij bekijkt niet via financiële modelletjes. Hij kijkt naar een hele bijzondere stam. Ja. Die bezig is de financiële wereld helemaal om zeep te helpen. Met heel veel overtuiging. Overtuigd ook dat ze het op een goede manier doen.
Ja. Ja.
En dan zie je dus een spel waar iedereen zijn rol speelt. Samen iets produceren wat je eigenlijk niet zou willen.
Ja.
En dan denk ik, zo'n boek van Luijendijk leert me dan vaak meer over organisaties dan die keurige cultuurboekjes.
Ik snap wat je bedoelt. Ja, het boek Dit kan niet waar zijn. Ik heb het ook met heel veel plezier gelezen. Een enorme trouwens, een tour de force ook op journalistiek gebied. Hoewel het een dun boekje lijkt. Hè. Er staat zo ontzettend veel in. Ja, heel mooi. Ja.
En ik denk en je ziet ook mensen nu cursussen geven aan de universiteit van... Ik weet niet welk van twee universiteiten hier in Amsterdam het is. Maar er worden cursussen organisatie antropologie gegeven op het ogenblik.
Mm-hmm.
En... Ja, corporate tribes, dat soort woorden worden allemaal gebruikt. En ik denk dat met name adviseurs en begeleiders van veranderingsprocessen daar heel veel aan hebben.
Ja, volgens mij ook. We hebben hier een tijdje geleden als gast Jitske Kramer gehad. Ook een corporate antropologe. En het is niet voor niks dat zeg maar mensen heel graag luisteren naar haar inzichten. Het lijkt alsof het uit een vreemde wereld komt voor veel managers. Maar tegelijkertijd levert hij een nieuwe frisse blik op de dingen die je eigenlijk wel heel goed herkent.
Ja, eigenlijk wat zij doet is in vreemde stammen stappen om naar onze organisatie te kijken. Is hetzelfde wat ik heb gedaan door naar China te gaan en weer na te denken over wat is die Nederlandse cultuur nou eigenlijk.
Ja, maar eigenlijk lopen een klein beetje de tijd, maar ik ga toch die vraag stellen. Want ik las ergens van jou dat je door je te verdiepen in de Oosterse culturen, met name in de Chinese cultuur, dat je daardoor ook weer anders naar ons, zal ik maar even zeggen, bent gaan kijken, naar de West-Europeaan of de Nederlander.
Ja, als je nog een half uur hebt, dan kan dat.
Nee, dat heb ik niet. Maar kan je het ook kort zeggen?
Nee, ik ga het heel kort zeggen. Ik ben natuurlijk gewoon westerling gebleven.
Ja.
Maar waar je tegenaan loopt, is toch de beperking van dat rationele, modelmatige denken.
Ja.
Wat in onze cultuur zit. Van Plato tot en met Hegel hebben we een idee dat we de ideale werkelijkheid kunnen ontwerpen. Dat zit ook in onze politieke systemen.
Ja.
Dat zit ook in Europa waar we iedereen aan onze regels willen houden, ook buiten Europa. En dat die manier van denken niet de enige is, dat heb ik wel geleerd. En dat heeft allerlei consequenties voor leiderschap en cultuur. En gaan we door, maar daar gaan we het nou niet over hebben.
Ja, de tijd ontbreekt dus. We zijn alweer aan de laatste vraag toe. En die laatste vraag is altijd een verrassing. Want ik wil je vragen om een nummer te kiezen van 1 tot en met 15... En dan pak ik de envelop en de vraag die daarin zit is de verrassende vraag.
9.
Oké, ik ga eens even kijken. En vraag 9. Over welk onderwerp heb jij je mening grondig veranderd in de laatste jaren?
Mag ik ook denken?
Ja, je mag denken, ja.
Die knip je er maar weer uit.
Ja. Nee hoor, dit is prima. Denktijden mogen mensen best even naar luisteren. Maar iets waarvan je zegt, daar ben ik echt anders
Waar
over gaan denken.
Ben ik echt anders over gaan denken? Toch een beetje gekoppeld aan dit onderwerp. Eigenlijk heb ik, hoewel het thema cultuur mij nog steeds heel erg in mij zit.
Ja.
Heb ik echt geleerd dat je het beter het woord cultuur... Zeker als je het over organisatie en organisatieverandering gaat hebben, maar beter niet kunt gebruiken.
Oké, dus we hebben het eigenlijk zeg maar meer dan 20 minuten over cultuur gehad. Maar eigenlijk zeg moet je dat woord liever niet gebruiken.
Ik vind de manier van denken prima. Maar ga het maar hebben over praktijk. Wat mensen doen. Hoe ze het samen doen.
Dus eigenlijk zeg maar niet zo'n soort abstract, zo'n soort bijna mythologisch woord gebruiken, maar het in een kleine, gewone, reële termen beschrijven. Ja.
Probeer gewoon terug te komen bij de hele basale dingen. En voor jezelf is het woord cultuur best heel handig.
Ja.
Maar gebruik het in veranderingstrajecten, in dat soort dingen zo min mogelijk. Zeg niet dat de cultuur van de politie anders moet.
Ja.
Maar heb het er eens over hoe we al die problemen die decentralisatie van de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, en die we allemaal wisten dat ze eraan kwamen, wat we daarmee gaan doen om ze op te lossen.
Ja, ik hoor hier een echo van wat ik ooit heb gelezen van Edgar Schein. Zo'n beroemde, eigenlijk ook cultuur, een organisatiecultuuronderzoeker. Die ook zegt van, ga nou maar gewoon kijken naar wat mensen concreet doen. Gewoon concrete dingen ook proberen te veranderen in plaats van de cultuur, wat een ongrijpbaar fenomeen is.
Ja, blijf. Ik heb dat bij mijn afscheidsreden in Heerlen ook nog gezegd van, verminder het idealisme in de managementwetenschappen.
Okay, ja.
Want het idealisme, dat creëert allemaal grote dingen die ons in de weg gaan zitten.
Heel interessant. En met idealisme bedoel je dan de filosofische stroming van het idealisme?
Ja, van het idealisme van grote concepten en abstracties.
Ja.
Wat ik van de Chinese wijsbegeerd heb geleerd. Niet hun autoritaire staatssysteem, daar zie ik niet veel in. Maar wel het meer denken in termen van concrete dingen doen met elkaar.
Ja, heel interessant. Zeg, heb je nog een mediatip voor ons? Iets waarvan je zegt, nou, als je dit interessant vindt, zou je dit eens moeten lezen of bekijken?
Ik zou zeggen, ik geef die niet. Mijn voornaamste tip is, ga boeken lezen over situaties, gewoon in het normale leven, in organisaties. Het kan ook het kantoor zijn, of hoe heet dat ding?
Voskuil. Ja.
Voskuil, ja. Al dat soort boeken.
Ja.
Gewoon literatuur lezen. Zoek Netflix af op films met wonderlijke situaties.
Ja.
En zorg vooral dat je, als je niet in die grote organisaties rondloopt, eens een keer hele andere dingen gaat doen.
Okay.
En dat je ga moderne beeldhouwkunst bekijken, of doe andere dingen om op andere gedachten te komen over wat je eigenlijk aan het doen bent.
Het werk, het leven,
ja, ja.
In het algemeen, ja, denken. Ja, ja, ja. Dat is wel grappig. Dus zorg dat je dus ook qua ideeën in het algemeen, dat je dingen van buiten haalt. Eigenlijk om je eigen persoonlijke cultuur misschien, als ik het woord toch even nog mag gebruiken, te doorbreken.
Want ik zie cultuur eigenlijk toch in de eerste plaats als een resource. Je hebt, en hoe meer resources je hebt, hoe meer je kunt doen. Dus verbreed je resources door nieuwe ideeën, nieuwe modellen, nieuwe ervaringen. Boeken over die antropologie zijn ook prima. Maakt niet uit.
Als het maar anders is dan wat je gewend bent. Het moet een beetje anders. Het moet een beetje vreemd voelen misschien wel. Ja.
Heel vroeger was dat Edu Veldman hier in Amsterdam. Die dat al rondbazuinde. Die gaf allemaal denktrainingen. Ik weet niet of dat nog bestaat. Maar eigenlijk is dat toch nog steeds een beetje de lijn die ik zou.
Heel interessant. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken, Hubert. Fijn dat je hier wilde zijn. Dat je de tijd wilde nemen om even met elkaar dit soort ideeën door te spreken.
Ja, ik vond het leuk dat je mij die gelegenheid hebt gegeven. Dank je wel.
Fijn. Hubert de Man, bedankt voor het delen van je kennis en je inzichten met ons. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl/Tichelaar.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.